vlak voor zijn hemelvaart zei de Heer Jezus tot zijn discipelen: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw, de voleinding der aion, daar hebben we zojuist over gezongen. En dat hij dat zei, had zo'n reden, want ja, wij zien dat niet, toch? Althans, niet letterlijk. De discipelen verkeerden in tamelijke onwetendheid blijkbaar in die dagen na de opstanding van de Heer Jezus, die toch redelijk verrassend kwam. En in de dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag, populair gezegd, zijn de dagen waarin de discipelen ook aan de Heer vroegen: wanneer zullen deze dingen zijn? En een paar dagen later: zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? De vraag was of de Heer zijn werk aan en in de wereld zou voortzetten in die generatie of niet. En wij leven zoveel later, het antwoord is makkelijk genoeg voor ons. Het antwoord zou nee geweest zijn, eventueel. En toen het later ter discussie kwam en de vraag gesteld werd naar de aard van de gemeente, de positie van de gelovigen, de vraag in het bijzonder naar in welke mate de gemeente dan Israël dan wel het Joodse volk is en in welke mate niet. Toen kwam daar een antwoord van Jacobus in Jeruzalem. Dat is het enige concilie dat wij kennen. Hè? En het was niet eens in Rome, broeder, nee. Het was in synode, zo je wilt dan. In Jeruzalem, men noemt het apostelconvent om alle termen als broederraadvergadering, synode en concilie en hoe het maar heet, mag te vermijden. Maar toen werd daar een vraag gesteld: hoe moet het dan met die heidenen die tot geloof komen? Hoe Joods zijn zij of hoe heidens zijn zij? Toen zei Petrus: nou, de vraag is hoe heidens zijn wij, gelovigen uit de Joden? En met eigen woorden dan, laconiek gezegd. En daarna was het Jacobus die in Jeruzalem een uitspraak over die kwestie deed in de bekende woorden van Handelingen 15. Toen hij zei dat Simeon, vers 14 van Handelingen 15, toen hij zei dat Simeon reeds verhaald had. En dan wijst hij toch op een gebeurtenis van ruim meer dan 30 jaar geleden. Heel ruim meer dan 30 jaar geleden. Dat was namelijk bij de geboorte van de Heer Jezus. Daar vinden wij die Simeon, die zegt dat zaligheid zou komen eerst voor de heidenen en daarna voor het volk Israël. Nou, eerst staat er niet bij, geloof ik, maar hij vermeldt het in die volgorde. En het was opvallend genoeg voor Maria bijvoorbeeld, die het hoorde. En daarvan staat dan inderdaad dat zij zich verbaasden over de uitspraak van Simeon. Maar als de uitspraak geweest zou zijn dat de Heer Jezus heil zou brengen over Israël en de volkeren, zou niemand zich verbaasd hebben, want het staat gewoon in het profetisch woord talloze malen. En het redelijk orthodoxe jodendom, of is het onredelijk? Het tamelijk orthodoxe jodendom gelooft dat tot in onze dagen nog steeds. Als de Messias komt, zal hij heil brengen voor Israël en de volkeren. Daar is niks verbazingwekkends aan op zich, omdat het zo wijd vermeld wordt in het Oude Testament. Maar de uitspraak van Simeon was achterstevoren. Dat wil zeggen, voor alle volkeren en voor uw volk Israël. En dat was het verbazingwekkende ervan. Die woorden zijn blijkbaar bewaard geworden. Misschien heeft Maria ze wel opgeschreven, weet je veel. Maar dat is het vakwerk tegenwoordig van degene die zich theologen noemen, weet u wel. Hoe ze ons bereikt hebben, die woorden. Mij interesseert het absoluut niet. Maar blijkbaar zijn die woorden bewaard geworden. En zijn ze in het evangelie van Lucas ook opgenomen. Nadat Lucas van voren af aan al die dingen naastiglijk onderzocht had. En dit Bijbelboek Handelingen wordt geacht ook door Lucas op zijn minst geredigeerd te zijn en in hoofdzaak ook geschreven. En we vinden daar dus ook een verwijzing naar deze Simeon. Hij wist ervan in elk geval, zoals uit zijn eerste boek, want zo heet dat in Handelingen 1, zijn eerste boek, het Lucas-evangelie, ook blijkt. En dus Simeon heeft verhaald hoe God eerst, dat woord staat er niet bij in Lucas, maar hier wel, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Let op hoe het staat, de heidenen heeft bezocht, want hier is het al gebeurd. God heeft reeds eerst de heidenen bezocht, in overeenstemming met wat Simeon verhaald heeft. God heeft eerst de heidenen bezocht om daaruit, uit hen staat, een volk aan te nemen voor zijn naam. Verbeter het in uw Bijbel dat er niet staat door, hè? Dat is een van de bekende zetfouten die in sommige versies van de Statenvertaling voorkomt. Het is wel door zijn naam, maar het staat er niet, hè? Er staat voor zijn naam. Tot heerlijkheid van hem namelijk, want de gemeente is tot heerlijkheid van Christus enzovoorts. God zou eerst de heidenen bezoeken, dus om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is een werk dat de Heer nog steeds doet, tot in onze dagen. Maar let wel, niet uit de Joden, dat staat er niet, het staat uit de heidenen. Waarbij vermeld moet worden natuurlijk dat in onze dagen de Joden naar Bijbelse maatstaven tot de heidenen gerekend worden. Eenvoudig omdat een wettisch leven voor God geen enkele gelding meer heeft, geen enkele wettige kracht meer heeft. Het is onwettig om onder de wet te leven. En als men de wet niet heeft, ja, dan is men een heiden, zoals bekend. Dat is heel de Bijbel door zo. En dus worden Joden gerekend tot heidenen. Daarom werden ze van Gods wegen ook onder de heidenen verstrooid. Moeilijker is hij niet. Nou goed. En daaruit verzamelt zich God dus een volk voor zijn naam, uit Joden en heidenen. Men leest dat uitgebreid trouwens, in Efeze hoofdstuk 2 staat dat uitgebreid, dat dat zo is. Is niet maar een opvatting of een uitleg mijnerzijds. Er staat dat de middenmuur des afscheidsels, namelijk de wet, verbroken is geworden. En dat de twee, Joden en heidenen, één gemaakt zijn voor zover ze in Christus zijn. Ze zijn namelijk leden van hetzelfde lichaam. Hij heeft ze in één vlees aan elkaar gevoegd. In één lichaam, staat er, in één vlees, in één lichaam. En daarna staat er, wij gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen worden gebouwd op één en hetzelfde ment. Wat zeg ik, één en hetzelfde fundament, namelijk gebouwd tot woonsteden Gods in de geest, tot één geestelijke tempel, een geestelijk huis. En de volgende verse, maar dat is dan hoofdstuk 3 van Efeze, zeggen, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid, dan wel indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En daar zegt de apostel dus dat een en ander thuis hoort in onze, wat ik altijd noem, onze tegenwoordige bedeling. Waarin God zich dus een volk verzamelt uit de heidenen. En het is Jacobus die dat niet in Handelingen 28, vers 28, maar in Handelingen 15 reeds vermeld als al in werking. Dat wil zeggen, God heeft de heidenen bezocht reeds om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is juist de aanleiding tot deze bijeenkomst, namelijk de heidenen komen tot geloof. Wat moeten we ermee? Moeten ze onder Joodse wet gebracht worden om ze aan te passen aan de Joodse gelovigen? En Petrus zegt, het is andersom. Nee, wij gelovigen uit de Joden, wij geloven op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Staat een paar versen eerder, namelijk in vers 10 en 11. En dus wat verzoekt gij een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Hij zei, nee, niet de heidenen die tot geloof komen moeten onder de Joodse wet, maar wij die onder de Joodse wet leven en tot geloof komen, zouden niet meer onder die wet moeten leven en dus als heidenen. Dat is het. En daarna Jacobus, want God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hij voegt eraan toe, zoals dat gebruikelijk is in het Nieuwe Testament, waar deze dingen geopenbaard worden. Hij voegt eraan toe dat de oud-testamentische profeten dat in ieder geval al gezegd hebben. Geopenbaard is een te groot woord, maar deze waarheden staan in het Oude Testament reeds op voorhand. Als Paulus er iets over zegt, haalt hij het Oude Testament aan. Nu is het Jacobus die er wat over zegt voor de gelegenheid. En hij zegt meteen, en hiermee de stemmen overeen, de woorden der profeten, let op het meervoud. Hij citeert er weliswaar maar één. Maar hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. En hij noemt er één en zegt, gelijk geschreven is, Na deze, want dat schijnt geschreven te zijn, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, zal ik wederopbouwen, en ik zal dezelfde wederoprichten. Staat dus drie keer hetzelfde, bij elkaar gevoegd door het woordje en, in de zin van namelijk, of in de zin van punt, komma, dat kan ook nog. Namelijk, eigenlijk staan er vier dingen, maar eerst staat er dus, na deze zal ik wederkeren. Dat wil zeggen, de wederkomst des Heren is pas na de voltooiing van het volk voor zijn naam. Die lijkt me duidelijk. Verwachten wij in onze dagen de wederkomst van Christus? Nou ja, niet zolang wij hier op aarde zijn in elk geval. Dat kan ook moeilijk, want wij hebben de uitspraak in 1 Thessalonicenzen 4 bijvoorbeeld. De Heer zelf zal nederdalen. Ik blijf het erin stampen, deze uitspraak, hè? Omdat er zoveel misverstand over is. De Heer zelf zal nederdalen met een groep des aartsengels, of met de stem van de aartsengel, met een geroep, met de bezuin gods. De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen degenen die Christus ontslapen zijn opstaan, en wij die levend overgebleven zijn, zullen hem tegemoet gaan. Want de Heer zal nederdalen, maar eerst zullen wij hem tegemoet gaan, want wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Laat hem tot u doordringen. Men doet altijd moeilijk over die verzen, om heel die opname eigenlijk weg te redeneren. Want dat is de bedoeling er altijd van. Maar het staat er duidelijk genoeg. Er is geen enkele reden om dat anders te lezen dan het er staat. Er staat gewoon, de Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen degenen die ontslapen zijn in Christus opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, en al zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. We zullen hem tegemoet gaan staten. Dat wil zeggen, voordat de Heer nederdaalt, gaan wij hem tegemoet. Dood of levend, doet er nou helemaal niet toe. Wij zullen hem tegemoet gaan, want wij zullen met hem, zei Colossense 3 vers 4 of zo, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarna hebben we nog enige tientallen versen die met andere woorden hetzelfde zeggen. Namelijk dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie? Maar voordat dat zover is, verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Wij zijn dat volk. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, namelijk, na deze zal ik wederkeren, dan is de wederkomst van Christus, met de gemeente, die komt ook weder, want die was een paar jaar daarvoor verdwenen, weet u nog. Ik blijf erbij dat de opname van de gemeente dan toch heel wat anders is dan de wederkomst van Christus. Het hangt ermee samen. En je kunt de term wederkomst van Christus natuurlijk heel breed en heel algemeen toepassen, maar het leidt altijd tot misverstanden. De opname van de gemeente gaat logischerwijze aan de wederkomst van Christus vooraf. En de opname van de gemeente is niet de verschijning van Christus, maar de verdwijning van de gemeente. En daarna pas krijg je de verschijning van Christus en de gemeente. Ik zeg het zo om de tegenstelling goed te laten doordringen. Hè? Zo stelt de Bijbel het voor. Maar goed, een andere keer hebben we het daar weer uitgebreider over. Na deze, vers 16 van Handelingen 15, zal ik wederkeren. En wat zou je dan ook alweer doen als de Heer wederkeert? U kent de uitdrukking nog, die zoek ik met opzet ook even op. U hebt toch uw pen bij de hand. In Deuteronomium 30. Dat is ongeveer de eerste schriftplaats waarvan de wederkomst van Christus sprake is, overigens. Hè? Deuteronomium 30. Ik steek hem hand niet voor in het vuur, maar zo bij mijn herinnering is dit de eerste keer dat het voorkomt. Deuteronomium 30, waar staat uiteindelijk, want ik ga dat niet bespreken, maar er staat in vers 3, want u hebt uw pen immers bij de hand, er staat, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen in uw ballingschap, en zich over u ontfermen, later aangevuld in Hosea specifiek, deze woorden over ontferming enzovoort. En dan staat er in onze Statenvertaling, en hij zal u weder vergaderen. En dat staat er niet. De vertalers hebben de woorden die daar stonden, de werkwoorden, opgevat als eenhendiadis, als een reguliere stijlfiguur. Maar je kunt het beter lezen zoals hij er staat. Er staat namelijk, en hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is ook de volgorde van de woorden in het Hebreeuws. Alleen dat wederkeren en vergaderen hebben de Statenvertalers samengetrokken alsof het één ding was. En ze hebben het vertaald met, en hij zal u weder vergaderen. Nou zal hij dat wel doen, maar er staat meer dan dat. Er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Dat zal hij doen, de Heere zal wederkeren. Dus eventueel er even een notitie van maken. Je kan het ook gewoon onthouden natuurlijk. Maar je vergeet het makkelijk, hè. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Ik heb trouwens vertalingen gezien waar het echt zo vertaald is, overigens. Maar dat terzijde. Nou maar weer Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren. En dus zal de Heer dan Israël verzamelen, want het stond al in Deuteronomium 30... En in dit verband staat er, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Dat heb je zo met tabernakelen, dat zijn tenten en die blijven niet vanzelf altijd maar staan, zal ik maar zeggen. Die zijn van tijdelijke aard, dat is het wezen nou eenmaal van een tabernakel. Maar de Heer zegt, ik zal hem weer opbouwen. En daarna staat er nog een keer, en hetgeen daarvan verbroken is, zal ik weder opbouwen. Dat wil zeggen, voor zover die verbroken is, zal ik hem weder opbouwen. Want ja, men kan natuurlijk zeggen dat de tabernakel van David vervallen is. Dat is hij ook. Maar je kan ook zeggen, nou, dat staat nog te bezien. Want ja, het gaat uiteraard om het huis. Vergis u niet, het koninklijk huis van David. En wij kennen iemand die koning is uit het huis van David. En ik bedoel niet het beroemde 10 stammen verhaal. Zo van alle koningshuizen die er nog zijn, die stammen van David af. Misschien is dat wel zo, maar dat weet ik ook helemaal niet zeker. En het doet er ook in wezen niet toe. Wat het toe doet, is dat er een koning is uit het huis van David op de troon. Of je dat de troon van David moet noemen, dat betwijfel ik. De Bijbel noemt het niet zo, maar het is wel degelijk een troon van het huis van David. Want de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, is gezeten op één troon. Is met eer en heerlijkheid gekroond. En zelfs de liederen geschreven ter gelegenheid van de kroning van David worden algemeen beschouwd als messiaanse psalmen. Psalmen namelijk die spreken over de kroning van de Heer Jezus Christus. En dat heeft al plaatsgevonden. Namelijk toen hij opstond uit de dood. Verwijs gemakshalve maar naar Psalm 2, dan hoef je niet zo heel ver te zoeken. Maar zo zijn er nog wel een paar. Kortom, voor zover dat huis vervallen is, zal het weder opgebouwd worden. Met andere woorden, wat er nog aan ontbreekt, is een troon op aarde. En een residentie, want zo heet zo'n ding, hè, een residentie in Jeruzalem. Met andere woorden, dat koningshuis zal gevestigd zijn in Jeruzalem, want het is de stad Davids. De stad van de grote koning wordt Jeruzalem om die reden ook genoemd. En de Heer zegt, ik zal dat weder opbouwen. Ik zal die tabernakel weder opbouwen. Ik zal wat van dat huis verbroken is weder opbouwen. Kortom, nog een keer, ik zal dezelfde, dat wil zeggen, ik zal dat huis, met het aanwijzend voornaamwoord, dat huis, niet een ander, dat huis zal ik weder oprichten. Over de oprichting of heroprichting van het Davidische koningshuis vinden we hier dus 3 uitspraken achtereenvolgens. En dat is een soort vredeswering als het ware. Hè? De belofte wordt herhaald en totaal 3 keer naar voren gebracht. Met andere woorden, men zou dat wel degelijk als zeker beschouwen. En dat, namelijk het herstel van dat Davidische koningshuis, heeft in de eerste plaats van doen, uiteraard met de stam van Juda, zo je wilt met het Joodse volk. En dat is het, is het verband waarin het gezegd wordt. Namelijk, het gaat over de vraag, moeten gelovigen uit de heidenen nu beschouwd worden als jodengenoten of zoiets? Moeten ze zich stellen onder de Joodse wet? Is de gemeente als zodanig Joods van karakter? Nee, zegt Jacobus, de gemeente is niet Joods van karakter, die is heidens van karakter, want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en voor zover er weer sprake zal zijn van een werk dat God zou doen aan het Joodse volk, zal het pas zijn als zij de troon van Juda, de troon uit het huis van Juda, en dus de troon van David weer zal herstellen, maar dat is pas na dat de gemeente voltooid is. Daar komt het op neer. Je moet natuurlijk een beetje langzaam lezen. Bijbellezen is geen ritueel. Je moet op het woord verstandelijk acht geven, zegt de Bijbel zelf. En dan kom je tot deze conclusies. Nou ja, conclusies, het zijn geen gevolgtrekkingen. Het is gewoon lezen wat er staat. Eerst verzamelt zich God een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat staat er ook, dat doet hij eerst en het is al begonnen. God heeft de heidenen bezocht, het is al gebeurd, het komt overeen met de getuigenis van zowel Petrus vanwege zijn ervaringen met Cornelius enzovoort en het getuigenis van Paulus die hier terug is van zijn eerste zendingsreis, waarvan in het algemeen verslag kan gedaan worden in één zin. Hij predikte het evangelie aan de Joden in de synagoge, maar de heidenen kwamen tot geloof. Dat is het verhaal. Maar lees met nadruk ook Handelingen 13 in dat verband. En dat is ook nog maar 2 bladzijden eerder. Daar wordt het zo samengevat. En hier in hoofdstuk 15 opnieuw. Dat wil zeggen, de gemeente is niet Joods, maar is heiden, staat buiten Juda. En wat Juda, het Joodse volk, als zodanig betreft, dat zal pas hersteld worden als eerst de troon van David hersteld zal worden. Want het zal een regeringsdaad van de koning uit het huis van David zijn dat hij Israël zal verzamelen. Heb je dat nog? Niet andersom. Namelijk, de Heer verzamelt zich eerst Israël en dan verschijnt de koning. Begrijp je me goed, er zijn schriftplaatsen die voor dat doel gebruikt worden, die indruk wekken, maar het berust op een misverstand. De troon van David als zodanig wordt hersteld op grond van de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Je kan niet alle teksten opzoeken, want dan duurt het te lang en dan heb ik maar weer een kort stukje. Hè? Dus ik roep maar even, de troon van David wordt hersteld aan het eind van de 70ste week van Daniël, want daar gaat het hele boek Daniël over. Dat namelijk de troon van Juda is weggenomen. Juda, 2-stammenrijk, is afhankelijk geworden van de Babyloniërs. Het is de tijden der heidenen. Heidenen regeren over Jeruzalem, te beginnen bij de heer Nebukadnezar. Jawel, Nebukadnezar. Maar goed. En de vraag is wanneer die tijden der heidenen vervuld zullen zijn en het koningschap weer terug zal keren naar het huis van David in Jeruzalem. En een van de antwoorden, maar er worden er vele gegeven, een van de antwoorden is dat antwoord uit Daniël 7, de profetie over de 70 weken, vers 24. 70 zevens zijn bestemd over uw volk. Daar heb je het antwoord. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat betekent dat na de 70ste week de troon van David over dat volk hersteld zal worden. Dan moet ik er daarna bij vertellen dat die 70ste week van Daniël, 1 periode van 7 jaar, dus nog toekomst is en nog niet begonnen is en feitelijk pas begint na of zelfs ter gelegenheid van de opname van de gemeente, maar die ga ik nou niet uitleggen. Het is in ieder geval nog toekomst. Dan wordt die troon gevestigd officieel, nog niet al te letterlijk, want bij diezelfde gelegenheid wordt Jeruzalem verwoest. Maar als u het mij vraagt, wordt 75 dagen later daarmee een begin gemaakt. U weet wel, dat is die 1260 dagen en dan 1335 dagen, dan ben je 75 dagen later. En Andere keer hebben we daar weer eens over, hè. Als namelijk een gelovig overblijft, alsnog vanuit de woestijn gebracht zal worden naar Jeruzalem om Jeruzalem te gaan bouwen. Dat neemt dan nog wel een paar jaar, maar het is onder leiding van de koning. De Heer Jezus Christus. Alleen nog maar over het handjevol uit Juda. In die dagen wordt niet alleen Jeruzalem gebouwd, maar zal ook Israël, 2 en 10 stammen, terugverzameld worden. Via de woestijn trouwens. Maar zal terugverzameld worden naar Kanaan, om zo te zeggen. En aan het eind van de hele periode, dan zal de Heer in heerlijkheid al de volkeren, staat er, voor zijn aangezicht verzamelen en zijn koninkrijk definitief over al de volken vestigen. Dat is na de terugverzameling van Israël. Maar we hebben het niet over alle volkeren, we hebben het over het Joodse volk. En het koninkrijk voor Juda begint met de wederkomst van Christus na de 70 weken van Daniel, en dus officieel bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Moeilijker is het niet. Dan moet alleen die troon nog gebouwd worden, in Jeruzalem herbouwd worden, in Jeruzalem. Maar ja, ik heb dat eens nagevraagd aan mijn geschiedenisboekje, en daar wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar eens schiet me te binnen, toen Constantijn gemaakt werd tot keizer van het Romeinse Rijk, keizer Constantijn, weet je wel, de eerste christelijke keizer was dat officieel, hè? Toen moest hij alsnog eerst naar Rome om zijn macht daar te vestigen, hoor. Want hij was niet in Rome toen hij uitgeroepen werd tot keizer. Moest eerst nog gebeuren. En hij was niet de enige die dat overkomt. Eerst wordt koning gemaakt, maar dan moet hij alsnog maar zien dat hij zijn troon vestigt. Enzovoorts. Nou goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar zo zal het met de Heer in de toekomst ook gaan. Hoe dan ook, pas na de verschijning van de Heer zal Israël terugverzameld worden. Wij lezen dat trouwens ook gewoon in Matteüs 24, nu we daar toch over hebben. Matteüs 24, waar staat in vers 21, als dan, wanneer dat maar is, want die kan niet alles uitleggen, als dan, Matteüs 24 vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, waaruit volgt dat het dus de zogenoemde de grote verdrukking is. Want er is geen grotere, staat erbij. Als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, is het dus deze. Het is makkelijk genoeg. En daarna staat er vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen, dat zijn er officieel precies die 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Daarom staat er waarschijnlijk die dagen. Terstond na de verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemel zullen bewogen worden. Kortom, dat gaat gepaard met een aardbeving en daarom dus de verduistering van de hemel. Want dat is de gebruikelijke gang van zaken. Zoals in het Oude Testament vele malen aangekondigd. Precies dezezelfde gebeurtenis. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en zullen alle geslachten van het land, want dat had het moeten zijn, wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Want deze Jezus die gij ten hemel hebt zien varen vanaf de Olijfberg, Handelingen 1, zal alzo wederkomen. Wanneer? Als Jeruzalem verwoest wordt aan het eind van de 70ste week van Daniel, zegt Zacharia 14. Als Jeruzalem verwoest wordt namelijk. Dan gebeurt dat. Kan niet missen. Dat is het einde van de 70ste week. En wat doet hij dan? Hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Dan is hij dus de koning. Want hij is met eer en heerlijkheid gekroond immers. En wat gaat hij dan doen daarna? Israël verzamelen. Volgende vers. En als het er nou helemaal over gaat. Maar ja, ik was daar niet op bedacht dat ik dat zou noemen allemaal nu. Want zo gaat dat. Als het er nou helemaal over gaat, er staat, hij zal zijn boodschappers, engelen. Dus het Griekse voor boodschapper. Als het Hebreeuws was geweest, stond er Malach en Malachim. En Malachim is Hebreeuws voor boodschappers. Wij vertalen het met engel. Dat is niet eens Nederlands, maar vooruit, hè. Maar het gaat om boodschappers, misschien ook om hemelse wezens. Maar er staat, hij zal zijn engelen uitzenden. Maar als u mij vraagt, maar die kan ik nou ook zo gauw niet beargumenteren. Die engelen, dat zijn wij, hè. Hemelse wezens, die fungeren als zijn boodschappers. Zijn gewoon wij. Ik kan het wel kort zeggen, even gauw. U weet toch hoe dat zit? Wij als gemeente worden geacht, omdat wij heidens zijn van aard, en namelijk niet Joods, worden wij geacht in onze dagen, bijvoorbeeld en in de eerste plaats, het woord van God te prediken aan de Joden. En Romeinen 11 spreekt daarover, Romeinen 19 en 11 trouwens, als priesterlijk volk is ons het woord Gods toebetrouwd, en aan wie zouden wij het dan bekendmaken? Nou, primair aan de Joden. Om reden dat wij het weer van hun ontvangen hebben, oorspronkelijk. Maar zij zijn uit het priesterlijk ambt ontslagen, en wij zijn daarin gezet, dat is Romeinen 9 tot en met 11, en wij zouden het evangelie dus prediken aan de Joden. En Paulus, die model is voor de gemeente als zodanig, zegt tegen hen: zend mij maar, want mijn gebed dat ik voor Israël tot God doe is tot hun zaligheid. Romeinen 10 vers 1, en Paulus zegt: ja, als ze tot geloof moeten komen, moet iemand ze prediken. Romeinen 10 vers 1, want de zaligheid is uit het geloof, en het geloof is door het gehoor, en hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Dus zegt Paulus: predik ik het evangelie aan de Joden en maak ik mijn bediening eerlijk door als apostel der heidenen, als heidense apostel, dus het evangelie te prediken aan de Joden. Ben ik te snel? Mooi. En Romeinen 11 zegt daarover dat in de toekomst het Joodse volk Israël alsnog tot bekering zal komen door de barmhartigheid van God die aan ons geschied is. Hebben jullie ooit gelezen? Daar gaat het over, die verwisseling. Ik blijf heen en weer bladeren. Ik hou mijn hand even bij Matthäus 24. Vooruit, hè. Ik maak het weer veel te moeilijk. Dat doe ik altijd als ik hier ben trouwens. Maar goed, Romeinen 11. Dat is compensatie voor het tentwerk, weet u wel. Dan krijg ik altijd op mijn kop dat het te moeilijk is en dat het makkelijker moet. En dan denk ik, ja, hoe makkelijk moet het worden, hè? Dus dan haal ik nu mijn scha in. Romeinen 11. Over de Joden. Vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, het komt ooit heus bij Israël terecht, want God heeft het beloofd. En dan vers 30. Want gelijkerwijs ook gij lieden, gij gelovigen uit de heidenen, gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, door de ongehoorzaamheid van de Joden, immers kwam de zaligheid tot ons heidenen. Alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Hoe krijgen de Joden barmhartigheid? Door onze barmhartigheid. Met andere woorden, je trekt de lijn uit deze hoofdstukken even gewoon door, en je stelt vast dat als in de toekomst ooit, want het is nog niet gebeurd, als in de toekomst ooit Israël tot bekering komt, zal het zijn omdat door de gemeente, dan wel leden daarvan, maar officieel door de gemeente aan hen het woord Gods gepredikt is geworden. Toch? En daarna wordt hij ingewikkeld, want daarna stellen wij vast dat in onze dagen het Joodse volk niet eens tot geloof kan komen, om de eenvoudige reden dat als een Jood tot bekering komt, wordt hij aan de gemeente toegevoegd. Dus zolang wij dit doen, terwijl we hier op aarde zijn, zal het niet gebeuren. Dus, juist. Dus doen wij het nadat de gemeente is opgenomen. Tegenwerping, ja, maar dat kan toch niet, want dan zijn we toch de engelen gelijk.
Precies.
Hij zal zijn engelen uitzenden. En dan ben ik weer terug in, hoop ik tenminste, in Matthäus 24. Hij zal zijn engelen uitzenden.
Wie?
Om Israël terug te verzamelen. Gaan we weer. We gaan weer naar een ander schriftgedeelte. Want hoe zou Israël terug verzameld moeten worden? Simpelweg doordat aan hen het woord van God gepredikt wordt, waarna zij daar geloof aan hechten en doen wat het woord ook zegt. Zich wenden, zich bekeren tot de Heere, ook met een letterlijke uitwerking. Nou, ze zullen terugkeren naar, uiteindelijk naar het beloofde land. Nee? Oké. En hoe lang is het geleden hier dat we Jesaja 49 hebben aangehaald? Nee, dat is dat hoofdstuk over de einden der aarde en de eilanden der zee. Maar dat is dat hoofdstuk waar de Heer zegt, op voorhand spreekt, de Heer Jezus spreekt op voorhand, via de mond van Jesaja. Hij zegt, ik heb mijn kracht ijdelijk toegebracht. Ik heb mijn werk gedaan, wat ik moest doen, maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. Die kent u toch of niet? De Heer zegt, ik heb mijn werk wel gedaan, maar het heeft geen resultaat gehad. En daarna staat er, niettemin, mijn recht is bij de Heer en mijn loon is voor zijn aangezicht. De Heer zegt vervolgens, maar ik heb gedaan wat ik doen moest, dus krijg ik wel loon. No cure, wel pay. Huh? Maar wat had de Heer dan moeten doen? Volgende vers. Hij zou Jacob moeten, dat moest hij doen. Hij zou Jacob terugverzamelen. Maar staat er, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nu zegt de Heer dat ik Jacob tot hem terugbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Wat heeft de Heer Jezus in zijn eerste komst dan gedaan om Israël te verzamelen? Hij heeft het woord van God gepredikt. That's all. Nee, je moet er alleen tegelijkertijd uit concluderen. Ik weet niet of dat concluderen is of niet. Maar je zou er moeten tegelijkertijd ook in lezen dat de Heer Jezus dus niet alleen een werk heeft gedaan onder de Joden in Canaan. In Galilea. In Judea wilde ik eerst zeggen, Galilea. Je moet er ook uit concluderen dat hij dus het woord gepredikt moet hebben aan Joden in ballingschap. En ook aan de 10 stammen in ballingschap. Dat geloof ik ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Die verwijs ik meestal naar een voetnoot. Doet er nou ook weinig toe. Maar dat denk ik wel. Hij heeft het woord van God gepredikt. Ze kwamen niet tot bekering. Dus zijn ze ook niet verzameld. En gewoon in de ballingschap gebleven. En als dus in de toekomst Israël verzameld zal worden. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe moet het gebeuren? Hen wordt het woord Gods gepredikt. Door wie? Ja, er is niemand anders. Door ons namelijk. Er is niemand anders. Dat is de hiërarchie. Toch? Wij zijn dat priesterlijk volk. Eigenlijk een hoger priesterlijk volk, maar die is misschien te lastig. Maar laat ik er geen woorden aan vuil maken verder. Wij zijn het priesterlijke volk dat verantwoordelijk is voor het woord God, zodat het gepredikt zal worden, in ieder geval eerst aan Israël en daarna aan de volkeren. En als in de toekomst dus het evangelie aan Israël alsnog gepredikt moet worden, zullen wij dat ook doen. En dus, hij zal zijn engelen, wij dus, uitzenden, waarom ook niet. Of dacht u dat we straks niks te doen hadden? Ik moet er niet aan denken, zuster. Er is één angst die ik van jongs af aan met me meegedragen heb. Dat was niet voor de dood of wat dan ook, maar voor de verveling. De Heer is mijn gebed verhoord. Ja, maar goed. En in de toekomst niet de grote leegte, dat is verveling. Grote leegte. Maar het tegendeel daarvan uiteraard. Kortom, wij zullen uitgezonden worden, maar het was eigenlijk terzijde. Maar de Heer zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Die bazuin die kennen wij trouwens. Uit 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods nederdalen. Dat is het woord Gods. Toch? Nou, dat woord zal gepredikt worden met een bazuin van groot geluid. Dat is de prediking van het evangelie toch gewoon. aan Israël, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemel tot de andere uiterste derzelfde, et cetera, et cetera. En dan is er pas sprake van een vijgenboom die uitbot. Uit de volgende verse, de beroemde, weet u wel, die vijgenboom. Een herleving van de Israëlitische staat. Beginnend bij het Joodse volk uiteraard. Nou goed, en dan ga ik weer terug naar Handelingen, want zo kwamen we daar, hè. Keren wij op onze schreden terug. Handelingen 15, vers 16. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Het Davidisch koningshuis, maar daarmee het Davidisch koninkrijk, het Messiaanse rijk dus gewoon. Hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weder oprichten. Daniel vroeg hoe lang. En het antwoord was: na 70 weken. En daar gaat het hier uiteraard ook om. Ik zal het weder oprichten. Vers 17. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. Opdat het overblijfsel de Heere zou zoeken. U kent toch dat begrip overblijfsel? Gelovig overblijfsel? De overgeblevenen zouden volgens Joël 2 de naam des Heren aanroepen. Nou ja, andersom, degene die de naam des Heren aanroepen zouden overblijven. Een overblijfsel uit het oordeel, een overblijfsel uit de grote verdrukking. Een rest. Een overblijfsel, zij die overtollig zijn, is ook de betekenis van één van de termen die ervoor gebruikt wordt. Die niet bij deze wereld horen, overtollig, zijn boven het aantal betekent het, hè? Overtallig is dat. Ze horen er niet bij, zoals u en ik. We zijn onttrokken aan deze wereld en blijven over. Omdat wij de naam des Heren hebben aangeroepen, en in de toekomst zal dat ook zijn, zoiets ook bestaan, een overblijfsel, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken. En al de heidenen, of namelijk al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. De Heer doet namelijk nogal wat. In ieder geval, hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Vervolgens zal hij dat Davidische en dus Joodse, dan wel Israëlitische koninkrijk weder oprichten. En dat koninkrijk zal uitgebreid worden over alle mensen. Nou ja, de overblijvende mensen. Logischerwijze. Dat is het natuurlijk altijd, want als je voor die tijd gestorven bent, heb je er niks aan, zeg ik altijd. Hè? Je moet wel bij de les blijven. Om zo te zeggen, anders heb je er geen deel aan. Dat is makkelijk genoeg. Maar het wordt extra vermeld hier. Dat wil zeggen, eerste gemeente, vers 14. En daarna Israël, vers 16. Daarna de heidenen, vers 17. Dat is wat God allemaal doet. Beginnen bij de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. Eigenlijk beginnen bij Christus zelf, eerst bij de koning uiteraard. Het is al gebeurd in het verleden, daarna de verzameling van zijn gemeente, zijn ecclesia, die van Christus namelijk, voor zijn naam in onze dagen. Daarna verschijnt hij in heerlijkheid, dan zal hij Israël herstellen, beginnend bij de troon van David uiteraard, en van daaruit zal hij zijn koninkrijk vestigen over alle volkeren, en dan beginnen de welbekende 1000 jaren. Dat is een samenvatting van de hele eschatologie. En let op, spreek de Heere die dit alles doet. En nog een keer, vers 18. Gode, dat wil zeggen bij God of aan God, zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat wil zeggen, God doet maar niet één werk, zoals men dikwijls denkt. Men denkt dat God bezig is met maar één ding, namelijk de redding van zondaren. En dat is het dan. Dat is Gods werk. Met andere woorden, hij staat in dienst van de mens. In dienst van een zondige mensheid. En hij is bezig die mensen te redden. En sommigen zeggen, hij redt ze niet allemaal. Hij redt het niet. Dan heb je de alverzoeners die zeggen, nou ja, hij redt het wel. Want het is zijn werk en God is almachtig, dus hij redt ze allemaal. Alle mensen worden behouden, want dat is het werk wat God zou doen. Een almachtig God. Er zijn mensen die de Bijbel niet lezen en alleen filosoferen. Bovendien het grote misverstand, want dat is eigenlijk de kern van de zaak. Misverstand zit hem niet in dat men teksten verkeerd leest of zo, hoor. Dat doet men om het kloppend te maken, achteraf. Daarom heeft het niet zoveel zin om dat allemaal weer recht te zetten. Want daarmee wordt het axioma waarvan men uitgaat niet ontkracht. Hè? Waar het in werkelijkheid om gaat, is dat men een beeld heeft van God dat hij maar één ding doet, de redding van de mens. En dat is een misverstand. Al de werken Gods, want God doet nogal wat. Alle werken Gods, dat is niet maar één. Alle werken Gods zijn van eeuwigheid bekend. God doet al die dingen, maar al die werken Gods zijn niet tot redding van de mens, maar tot rechtvaardiging van God. Nou wordt het wat lastig om dat uit te leggen zonder de beroemde, dan wel beruchte restitutieleer. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Het werk dat God doet sinds de zeven dagen, beginnend bij dag één overigens, en eigenlijk al daarvoor, is een werk tot rechtvaardiging van God. Daarom hecht God eraan dat wij hem rechtvaardigen. Daarom laten wij ons dopen, zegt Lucas 7, geloof ik. Nou zegt de Heer Jezus in Lucas 7, dacht ik. Wij rechtvaardigen God, wij erkennen de rechtvaardigheid Gods, door ons daaraan te onderwerpen aan die rechtvaardigheid Gods. En er staat, dat doe je door je te laten dopen. Die leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar het gaat om het beginsel. God is er maar niet tot redding van de mens. God werkt een plan uit. Kortom, wij noemen dat meestal zijn plan der eeuwen, want zo heet het in Efeze 3. En in de praktijk heeft dat alles van doen met die bedelingen kwestie, weet u wel. En waar men geen bedelingen wil erkennen, is dat omdat men God maar bezig ziet met één werk, en kent als bezig met één werk, ons een beetje te helpen en te luisteren naar onze wensen, en te doen wat wij hem opdragen, te doen wat wij van hem vragen, in alle eerbied. En nee, dat is serieus. Die mensen doen dat waarschijnlijk serieus, maar het is tamelijk noodlottig. De Bijbel leert dat God een heleboel dingen doet. Ik zeg altijd, niet alleen de redding van een zondaar is tot eer van God, maar ook de veroordeling van een zondaar, ja, met het eeuwige vuur, is tot eer van God. Dat weet ik zeker, want zelfs ongelovigen vinden dat. Die vinden dat God wat moet doen aan het onrecht in de wereld. Nou, hij zal er wat aan doen, hij zal het wegnemen. En dus, hij zal het onrechtvaardigen. Waar is anders dat onrecht? Toch in de mens? Hij zal het wegdoen. Hij zal die mens wegdoen. Dat is tot eer van God. Dat doet hij pas in de toekomst. Redding van zondaren doet hij ook. Dat is ook tot eer van God. En het aantonen van de zondige natuur van de mens, bijvoorbeeld door de wet, is ook tot eer van God. Zegt Romeinen 3, 4, Romeinen 7, en noemt u maar op. Al wat God doet is tot eer van God. Daar gaat het om. En dat zijn heel wat verschillende werken. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En tot daar, dat wil zeggen tot en met vers 17, had Jacobus geciteerd uit Amos. Daar wilde ik naartoe aan het begin, maar ik kom er pas aan het slot. Zo gaat dat. Het blijft moeilijk om het op orde te verhalen, is altijd mijn excuus uit Psalm 40. Hè? Dus vooruit, Amos 9. Dat is aan het slot van dat boek. Dat was te verwachten trouwens ook, want de gang van zaken in veel van die profetische boeken is dat tot het ene laatste hoofdstuk aangekondigd wordt allerlei oordelen van Gods wegen over het onrecht der volkeren in het algemeen en van Israël in het bijzonder. En dan aan het eind staat er dan toch nog, nee, maar er komt nog een andere tijd. Er is toch altijd weer een overblijfsel. Overblijvende mensen, dan wel overblijvende Israëlieten. En dat vindt u in het laatste deel van Amos, hoofdstuk 9, vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar reten vertuinen. Prachtig woord, hè? Omdat we niet meer weten wat reten zijn, laat staan wat vertuinen is. Maar u weet toch wat het over gaat? Reten zijn kieren scheuren in de muur, dan wel in de schutting. Dat heet een reet. En vertuinen wil zeggen dichtmaken. Een omheining erom maken, dichtmaken. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, dat herken je meteen, want dat wordt door Jacobus ook aangehaald in Handelingen 15. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Dat wil zeggen, het gaat om een weder oprichten. En het vers wordt bijna letterlijk geciteerd door Jacobus. Het kan niet letterlijk, omdat Jacobus het geciteerd moet hebben in het Grieks. In ieder geval, naar ons komt het in het Grieks. En dit is natuurlijk in het Hebreeuws geschreven. Dus er zit minimaal één vertaling tussen. En als wij het lezen, minimaal al twee. En misschien nog wel een paar meer onderweg. Maar het is duidelijk herkenbaar. De vervallen hut van David is die tabernakel. En wat aan haar is afgebroken, zal ik weder oprichten. Dat is precies wat Jacobus zegt. Hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En daarna staat erachter, en ik zal ze bouwen in de dagen van ouds. En Jacobus zegt erachteraan, en ik zal dezelfde weder oprichten. Precies dat zou hij doen. Het leuke van het citaat is dat er in Amos 9 vers 11 staat, te den dagen, terwijl Jacobus het aanhaalt als na deze. En het leuke daarvan is weer dat de vertalers er een verschil tussen zien. Nou ja, vertalers. Ik zeg vertalers omdat ik vanmiddag een vertaling NBG. Er is nou weer een helemaal nieuwe vertaling, dus nou mag ik de NBG langzamerhand gaan gebruiken. Ik heb een NBG met kanttekeningen. Die kent bijna niemand, maar men kent de Statenvertaling met kanttekeningen. Waarschijnlijk alleen omdat die geld waard is. Maar ik heb een NBG van 1951 met kanttekeningen, bestaat ook. En daar stond dus prompt als commentaar in dat het in Amos anders staat dan in Jacobus. Ik vermag dat niet zien, want Amos zegt immers te den dagen, niet te deze dagen, maar te den dagen. Hij wijst dus in de verte, pas in de toekomst. Heb je dat? Nou, daar gaat het om. En dat is wat Jacobus interpreteert en zegt na deze. En dan zegt hij dus ook niet deze dagen, maar die dagen. Welke dagen? De dagen van de, wat wij noemen de wederkomst van Christus. En mocht die niet duidelijk zijn, dan heet het gewoon in de dag des Heren. Want daar gaat het over steeds hier in, ik had ze gewoon niet vinden, Amos 5 bijvoorbeeld, de dag des Heren. Daar staat trouwens ook, dacht ik ergens, die uitdrukking, wee hen die de dag des Heren verwachten. Hè? Ik kan hem zo gauw niet vinden. 5 vers 18, ja. Wee dien die de dag des Heren begeren. Vind ik ook altijd een leuke voor degene die het hebben over de dag des Heren en de zondag bedoelen. Hè? Wee hen die de dag des Heren begeren. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Enzovoorts. De dag des Heren is in de praktijk gewoon het Messiaanse Rijk. Dat weten de Joden ook wel, daarom begeren ze hem eventueel. Maar daarom zegt Amos, wee hen die de dag des Heren verwachten. Want als dat Messiaanse Rijk komt, dan komt de Messias. En als de Messias komt, brengt hij een oordeel over alle onrecht. En dus over alle onrechtvaardigen, namelijk over alle ongelovigen. Maar goed, daarvoor moet je het hele Bijbelboek lezen natuurlijk. Maar er wordt een oordeel over Israël als zodanig aangekondigd. Maar uiteindelijk met te den dagen, geïnterpreteerd als ten laatste dagen eventueel, ook gelezen als na deze, te den dagen, namelijk ooit in de toekomst, na al deze oordelen, maar zo begint Deuteronomium 30, ik heb het niet meegelezen, maar Deuteronomium 30, waar we er straks waren, vanwege de Heer zal wederkeren en u verzamelen, begint zo, hè. Nadat al deze dingen over u gekomen zijn, deze zegeningen of deze vloek, zult gij het weder ter harte nemen onder de heidenen, enzovoorts. Gij zult u bekeren, enzovoorts. Huh? Nou goed. Dus te dien dagen, zegt de Heer, zal ik dat doen. En dan zal ik het Davidische koningshuis herstellen. Wat wel aardig is, want dit wordt gezegd in de dagen van in de eerste plaats Jerobeam II van het tienstammenrijk, want Amos was weliswaar uit de twee stammen, maar hij had een bediening onder de tien stammen. Vreemd genoeg, maar het was zo. En daar had men weliswaar een koningshuis, maar niet uit David, dat weet u toch, hè? Tienstammenrijk begon immers met een koningshuis uit Efraïm. En daarna kwamen er wat andere huizen, want zo ging dat dan. Maar het was in ieder geval niet Davidisch. En hoewel men in de dagen van Amos blijkbaar dacht dat het voorspoedig rijk was, want in de dagen van Jerobeam II, want zo noemen wij hem, en hoewel ze die voorspoedige tijd zagen als een aanloop wellicht naar het Messiaanse Rijk, laat de Heer via Amos vertellen dat het zo niet zit en dat als de Messias komt, dan betekent dit wel degelijk een oordeel, in elk geval over ook het tienstammenrijk, maar over heel Israël feitelijk. Zie? Maar later, na deze, zal de Heer dat Davidische koningshuis weer oprichten, opdat, vers 12, opdat zij, van Amos 9, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. Vermakelijk is dat er vertalingen zijn waarin staat het overblijfsel van Adam. En daarna maakt men ruzie over wat het had moeten wezen. En mij maakt het niks uit, want ik vermag het verschil ook al niet te zien. Je schrijft het in het Hebreeuws trouwens toch hetzelfde. Adam of Edom. Vandaar dat je het allebei kunt lezen als je dat wilt. Maar waar het om gaat natuurlijk, het overblijfsel van de volkeren. Het staat er ook namelijk achter. Namelijk al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Dus precies wat Jacobus geciteerd had in Handelingen 15. Dat wil zeggen, het gaat om al de mensen, de hele mensheid, die kan aangeduid worden met de naam van Adam. Maar als je Israël niet meerekent, als je Israël apart zet, omdat het nou eenmaal apart gezet is, welk volk is onder al die heidenen dan het belangrijkste volk? Stel dat er geen Israël zou zijn. Wie zou dan Israël moeten opvolgen als uitverkoren volk? Nee, ik heb hier niet, ga weer met een kleine voetnootjes, ik heb het niet over het Joodse volk. Als het Joodse volk terzijde gesteld wordt, wie komt dan het eerste in aanmerking om het Joodse volk op te volgen als het volk Gods? Antwoord, de 10 stammen van Israël. Juist, maar als er nou helemaal geen 12, 13 stammen meer van Israël zijn, als Israël helemaal weg zou zijn, wie zou dan Israël moeten opvolgen? Als eerstgeborene onder de volkeren. Wie is de tweede in de lijn van erfgenamen van de troon, zal ik maar zeggen? Esau. Als het niet Jacob is, is het toch gewoon zijn oudere broer. En Jacob kennen we als Israël en Esau kennen we als Edom. Om die reden, want Edom is hetzelfde als Adam. En Edom staat dus aan het hoofd der volkeren. Ik zal het u nog sterker vertellen. Straks is de gemeente weg. Dan is dat priesterlijke volk weg. Het Joodse volk is nog niet het priesterlijk volk, want moet eerst nog tot bekering komen. Dan moet je toch op aarde ergens een locatie zien te vinden waar dat priesterlijke volk zou moeten verzameld of ontstaan of zo. En waar kom je dan dus terecht? In Edom. Want waar zou Israël verzameld worden? In het beloofde land, roept iedereen. En ik net ook, toen heb ik erbij gezegd in de Gouwen, maar dan wel via de woestijn. Want anders krijg ik er klachten over later. Maar Israël zou verzameld worden in Basra. Dat is Edom. In de praktijk, die leg ik weer een andere keer uit. Maar dat is Petra, Sela, Edom. De woestijn van Edom, enzovoort. Daar zou het verzameld worden, want dat was de hoofdstad, Petra was de hoofdstad van Edom, en als er geen Jeruzalem is of meer is, wordt Edom min of meer automatisch de eerste erfgename, dus de hoofdstad van de wereld. En aangezien Petra dan bezet wordt door een gelovig overblijfsel uit Israël, wordt dus de hoofdstad van de wereld alsnog, om het niet al te moeilijk te maken, Babel. Maar dat is helemaal weer een ander verhaal. Maar het is wel de volgorde. Als het niet Jacob is, dan wordt het gewoon Esau. Want dat was de eerstgeborene van oorsprong. En dus wordt Israël in Edom verzameld. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom, zelfs als de Heer komt tot Jeruzalem officieel, niet tot Olijfberg, maar als hij komt tot Jeruzalem, of althans de plaats waar Jeruzalem gelegen heeft, dan komt hij inderdaad van Edom, volgens Jesaja 63. Maar aangezien hier Israël hersteld wordt als volk van God, erft Israël dus Edom. Het wordt daarboven gezet. En daarmee erft het ook Adam, namelijk de hele mensheid, alle heidenen. En of het dus Edom staat of Adam, maakt hier in de praktijk geen enkel verschil. Zie? Maar het gaat dus wel degelijk om een letterlijk herstel van Israël in de toekomst, met alle consequenties van dien die er ook beschreven worden. En in elk geval staat er in vers 14, ik zal de gevangenis van mijn volk, let op mijn volk, staat erbij, ik zal de gevangenis van mijn volk, Israël, wenden en zij zullen de verwoeste steden herbouwen, beginnen bij Jeruzalem logischerwijs, en bewonen, wijngaarden planten en derzelver wijn drinken, verwijzen naar andere profetieën, waar staat dat ze weliswaar wijngaarden zouden bouwen, maar er niet van drinken, omdat voordat zover was, zouden ze in ballingschap gestuurd worden. En er wordt hierop teruggekomen, want de Heer zal hen zegenen en zal hen in hun land planten, vers 15, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat ik hun lieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Zover is het nog niet, maar dit zijn profetieën die dus nog vervuld zullen worden. Maar waar wacht het op? Nou, volgens Handelingen 15, op de voltooiing van de gemeente dus, want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Daar komt eerst. Zolang wij hier zijn, zal dit niet gebeuren. Maar ik kwam hierop omdat ik vanmorgen sprak over Romeinen hoofdstuk 8. En daar staat gewoon dat heel de schepping rijkalzend verwacht. Nou ja, wacht op lees ik altijd hoor. De vertalers hebben het een beetje te positief vertaald. Hè? Heel de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. Ik kan het nog zwakker zeggen, heel de schepping moet daarop wachten. Want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als dat volk in heerlijkheid, want daar gaat het over in Romeinen 8, vanaf vers 18, zal geopenbaard worden, als de gemeente als zonen Gods, of gewoon als zoon enkelvoud, van God zal geopenbaard worden, dan wordt Gods werk aan de wereld pas voortgezet, beginnend bij de vervallen hut van David. Daar was het verhaal gebleven. Bij die zoon van David, tot wie men gezegd had, wij willen niet dat deze over ons koning zij, kruist hem. Maar hij zal opnieuw zijn opmachting maken bij het Joodse volk, bij Jeruzalem enzovoorts. Hij zal een overblijfsel uitleiden naar de woestijn. Hij zal een overblijfsel uit de wereld verzamelen naar diezelfde woestijn. En vanuit die woestijn, vanuit Edom, zal men gepromoveerd worden, opdat men Edom dan wel Adam zou erven. Men zal namelijk optrekken naar, opgevoerd worden naar Jeruzalem, alsnog om de steden te herbouwen. En dan krijg je pas, bid voor de vrede van Jeruzalem, de stad waar de stoelen des gerichts, de tronen uit het huis van David gesteld zullen zijn. Welke psalm was het ook alweer? Weet iemand, ik weet het nooit uit mijn hoofd. Ergens links onderaan. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Hè? Weet niemand dat? Moet ik hem zelf opzoeken. Ik denk, iemand roept dat zo. Hè? 100. Ja. 122, ik heb hem voor me. Ik had hem daar ook gezocht, maar ik ben altijd in de war met die psalmen. Maar het is psalm 122, waar staat in vers 3, Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel, goed betekent dat, samengevoegd is. Dat zou je meteen niet zeggen als je er nu zou zijn. Het is maar een chaos, een hoop stenen. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, let op het meervoud, tot getuigenis Israëls, om de naam, niet van Juda, maar Israëls, de stammen van Israël, 12. Om de naam des Heren te danken, dat doet men daar niet hoor nu, want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van de rechter dus, van de rechtbank, van de ecclesia, de rechtsprekende vergadering, Christus. De stoelen van het huis van David en dus de tronen, let op het meervoud, want het is Christus en de gemeente. Bid om de vrede van dat Jeruzalem, uiteraard. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen en wat het maar wezen mag. Maar dat is pas dus dat Jeruzalem na de 70ste week, dat onder leiding van de koning uit het huis van David gebouwd zal worden door een gelovig overblijfsel uit eerst Juda en daarna ook uit Efraim, uit de 2 dus en uit de 10 stammen. Van daaruit namelijk zal de grote koning zijn koninkrijk over de wereld vestigen. Dan pas zal de Heer weer een werk doen in of aan de wereld. En tot dan, zegt Jacobus, verzamelt God zich eerst een volk uit de heidenen. En tot dan moet, zegt Paulus, de wereld wachten. Want zo staat het er in Romeinen 8 vers 19 tot slot. Want de schepping met opgestoken hoofden, rijkhalzend, zegt een latere vertaling. Rijkhalzend, verwacht, maar het is gewoon wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat is dus de wederkomst van Christus met de gemeente, wanneer wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan pas doet de Heer een werk aan Israël en de volkeren, en dat is een werk waarin wij wel degelijk vanuit onze hemelse positie, net als Christus zelf vanuit zijn hemelse positie, betrokken zullen zijn. Dat wil zeggen, we zullen beginnen met de prediking van het woord van God aan Israël, ter verzameling van Israël. Hoe we dat doen? Nou ja, we verschijnen als engelen aan Israëlieten, en dat is het dan eigenlijk. Er zijn nog schriftplaatsen trouwens in het Oude Testament die het gewoon zo beschrijven, maar het schijnt dat niemand ze kent. Maar die zijn er wel, en daarover hebben wij het dan wel weer een volgende keer. Voordat hij zijn werk doet, verzamelt hij zich eerst dit volk dat in zijn werk tot openbaring van zijn heerlijkheid zal betrokken zijn in de toekomst. Daar gaat het om. Het eerste wat wij verwachten is dus dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. En dan weten we ineens weer precies hoe laat het is op Gods kalender. Dan weten we ineens weer waar wij zijn op de bekende tijdrekening enzovoorts. Zie? En dan zal gebeuren wat we in onze dagen niet zouden doen. Namelijk werken aan de verbetering of bekering van de wereld. Wij zijn betrokken in het ene werk van de Heer tot verzameling van één volk voor zijn naam. En onze tijd naar de wereld toe komt alsnog in de toekomst. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uw woord hebben. En dat u ons niet onkundig hebt gelaten over onze toekomst of uw toekomst. Maar integendeel ons bekend gemaakt hebt de verborgenheid van uw wil. Hoe u in deze bedeling en in de volgende alle dingen tot één zult vergaderen in Christus. Wat in de hemel is en wat op de aarde is. En we danken u dat we daarom mogen beseffen welke plaats wij vandaag innemen in uw heilsplan en in uw plan der eeuwen. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat we deel uitmaken van dat volk dat u zich verzamelt voor uw naam. Dat we getrokken zijn juist uit deze wereld en ons richten zouden op u en op de verheerlijking ook van uw naam ook in onze levens. Zodat we zouden zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs die ons voorgegaan is en die nog steeds ons voorbeeld is. In de wetenschap dat u uw werk zult doen, en wij zullen daarin betrokken zijn, in de toekomst, in en aan deze wereld en in het bijzonder ook aan Israël. En in afwachting daarvan hebt u ons uw woord toevertrouwd, opdat wel degelijk ook wij in onze dagen dat woord zouden bekendmaken en getuigen zouden zijn van u en uw beloften, ook in het bijzonder in de eerste plaats aan Israël, maar niettemin nog steeds gericht op die verzameling van dat ene volk voor uw naam. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot priesterlijk volk, tot geestelijke tempel, opdat de waarheid, uw woord, in ons zou wonen en opdat via ons dat woord ook bekendgemaakt zou worden. We zeggen u daarom dank voor die priesterlijke functie die u aan ons als gemeente en daarmee ook aan ieder van ons gegeven hebt. Dat u ons bekwaam of getrouw geacht hebt om te behoren tot dat volk dat meer dan welk ander volk ook u zou dienen in het heden, maar wellicht meer nog in de toekomst. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat u uw werk aan en in ons zou doen in onze tegenwoordige tijd. Opdat dat werk van u voltooid mag worden in de dag van Christus, wanneer die heerlijkheid die we ontvangen hebben geopenbaard zal worden in de eerste plaats aan ons, maar daarna ook aan heel de schepping. Wees u dan ons nabij, tot verheerlijking van uw naam en om Christus wil. Amen.